Ik heb gezien, het is al een hele tijd geleden dat ik hier geweest ben. Bijna een jaar, denk ik. Hè? Dat is lang, hè? De tijd gaat rap. En ik ben toen begonnen met een reeks. Weet je nog waarover dat ging? Nee? Over wat? Ja, die komt er wel in aan bod. Hè? Maar, wacht, ik ga dat eerst aansteken. Joep. Voilà, hoe anders ben jij? Kun je dat herinneren, die foto ook? Hè? Dus je ziet, die in middelsen, dat is die in anderen. Hè? En ik krijg heel vaak de vraag van, ja, denk je dan als christen dat je zoveel beter bent? Hè? En ik heb daar een goede oplossing voor gevonden. In de Bijbel staat die, hè? Nee, de Bijbel zegt dat we heel anders zijn. Hè? Hè? We zijn heel anders. En we gaan eventjes naar die tekst weer in Efeze hoofdstuk 4, vers 20 tot 24. Efeze hoofdstuk 4, vers 20 tot 24. En ik lees nog altijd uit die oude NBG-vertaling. Ik kan er nog altijd niet van scheiden zo. Hé. Maar ja, ik denk dat ik toch een of ander moment naar de herziende statenvertaling zal moeten overgaan. Maar ik blijf nog een beetje gekluisterd aan NBG. En dat staat er in Efeze hoofdstuk 4, vers 20 tot 24. Ik lees het even. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat hij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerte, dat hij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dus we worden nog altijd verjongd, staat er hier. Hè? Dus ook voor de mensen die al een serieuze leeftijd bereikt hebben. Misschien wist je dat niet, maar je wordt nog altijd verjongd. Hè? Waarom? Door die nieuwe mens die we aan hebben. Hè? En daarom, maar hij geheel anders, hij gaat Christus leren kennen. En die eerste zin zelf zegt al heel duidelijk dat het gaat over een relatie, hè. We hebben heel rap de neiging om te vragen, ja, tot welke kerk hoort hij en wat is dat juist en zo. Hé. Maar eigenlijk draait het in de eerste plaats in deze gemeente en alle andere gemeenten, of zo het daar moeten ronddraaien, dat is omtrent onze relatie met Christus. Hé. En het is die verbroken is en die weer hersteld geweest is. Maar, dus de verleden keer heb ik al iets verteld over die relatie, dat er ons soms wel een aantal dingen tegen zitten. Hè? En ik heb toen verteld van, soms zwijgt God. Hè? En ik heb toen het voorbeeld gegeven van Israëlieten, hè, als ze door de woestijn gingen, ja, die hadden wel duidelijk Gods aanwezigheid. Hè? Dus eerst een wol tijdens de dag, een vuurkolom 's nachts. Hè. Ze hebben 40 jaar eten op een wonderlijke manier gekregen. Eten, hè. Dus dat mana, maar ook kwakkels. Hè. Ze hebben er veel geschoten, maar ze hebben er ook gekregen, kwakkels. Kwartels tenminste. Hè. En dus daarnaast hebben zij, er staat zelfs dat hun schoenzolen niet versleten waren. Hè. Dus ik weet niet, 40 jaar, als je zo op een schoen loopt, dat je... Ik heb nog zo geen schoenen gekregen, hè, of gezien dat je dat 40 jaar, zonder dat er iets aan is, kunt rondlopen. Dus zij waren altijd op een spectaculaire, wonderlijke manier, zagen zij Gods aanwezigheid, en toch zijn er maar twee gezinnen, een van de oorspronkelijke gezinnen mogen binnentrekken in het beloofde land, hé, namelijk Jozua en zijn gezin en Caleb en zijn gezin. Hé. Al de rest is gestorven in de woestijn door hun ongeloof. Dus dat wil zeggen dat als God zich op een duidelijke manier manifesteert, is dat absoluut geen garantie dat we dan meer gaan geloven. Ik zeg dat ook vaak in de gevangenis, ja, kunnen ze niet zorgen dat ik een visioen krijg en al van die dingen meer. Ik zeg zelfs, moest je dat krijgen, dat is absoluut geen garantie dat je dan echt zou geloven. We hebben het woord van God, en dat is voldoende. Dat is de eerste zaak. En dus daardoor moeten wij soms, hebben wij soms het gevoel dat we moeten God zoeken, dat we moeten een inspanning doen om hem te leren kennen. En dat is ook Gods manier van doen eigenlijk. Hè. Dus niet dat hij... dan zou onze wil, onze vrije wil zou aangetast worden als hij continu tussenkomt. Maar nu moeten wij hem inderdaad zoeken en moeten wij openstaan voor hem. Dat is de manier waarop dat God wil gekend worden. Een tweede zaak is ook dat ons kennen beperkt is. We zijn tijdsgebonden. Als ik het nu zeg van, alleen beste mensen, ik heb goed nieuws, je zult eeuwig leven. We weten dat wel, maar beeld u dan een keer in, eeuwig leven, wat is dat? Veronderstel dat ik zou nu de kans krijgen vandaag om een preek te geven die eeuwig duurt. Stel je dan een keer voor, alsjeblieft niet. We mogen rust zijn, dat zal dus niet weer duren. Maar ons kennen is daardoor beperkt. Ik heb het voorbeeld gegeven verleden keer van veronderstel dat we tegen de walvissen zouden kunnen praten. Dus je weet, we hebben een zoon in Zuid-Afrika, die getrouwd is met een Zuid-Afrikaanse en ook al twee kleinkinderen daar. Dus we gaan eind september daar naartoe en dat is het moment dat er daar nog veel walvissen zijn, in een bepaalde streek. Het is de eerste keer dat we proberen die walvissen te gaan spotten. Maar veronderstel dat ik nu zou kunnen babbelen tegen die walvissen. Zo met die klikjes en die klakjes zo. En dat je kunt een heel gesprek houden met een walvis. Maar ja, over wat ga je babbelen? Ga je babbelen over Club Brugge die gewonnen heeft of zo? In een computer waar je een beetje miserie mee hebt en zo. Nee, die walvis zal enkel over die oceanen kunnen iets zeggen. En over plankton en de vissen dat hij tegenkomt en zo. Maar voor de rest gaat zijn kennen heel beperkt zijn. Beperkt tot. En dat is ook voor ons zo. We zijn heel beperkt doordat we bepaalde dingen niet zien. En tijdsgebonden zijn ook. Is ons kennen echt beperkt. Maar er komt een moment waar de Heer zegt, hij zult mij dan kennen zoals ik u ken. Ik zie dat eigenlijk wel een beetje naar uit zo. Maar nu is ons kennen beperkt en het fantastische is eigenlijk dat ook Christus zelf zich beperkt heeft door een lichaam aan te nemen. Wij vergeten dat soms, maar heeft dus het lichaam van een van zijn schepsels aangenomen. En zich beperkt ook, want er staat ook in de Bijbel dat hij op zijn goddelijkheid geen beroep mag doen voor zichzelf. Beeld een keer in dat je ziek bent, zoals er nu veel zieken zijn vandaag, je knipt een keer zo en je bent genezen. En Jezus kon dat doen voor anderen, maar niet voor zichzelf. Hij moest het lijden, heel de verleidingen van een mens ondergaan, om echt ook volledig als mens ook te sterven voor ons. Dat is prachtig als je daar over nadenkt, hoe beperkt dat hij zich heeft ook. En een andere zaak in onze relatie die zo'n beetje tegen zit, dat is, onze relatie lijkt soms een beetje opgedroogd zo. En we zeggen, de Bijbel zegt mij bijvoorbeeld niet veel meer, ik ga een eentje stoppen zo, met de Bijbel te lezen. Nee. Er was er iemand die zei, als je opgedroogd bent, dan moet je dieper graven, totdat je weer water vindt. En dat is zo. Als we droog staan, is het omdat we te weinig tijd erin gestoken hebben. Dat is ook zo in mijn huwelijksrelatie. Als ik nu zou zeggen van, het zegt me niet veel meer, maar een keer een tijdje uit elkaar gaan, dat zal wel beter niet. Het is omdat we te weinig tijd in elkaar steken. Dus daarom is het zo belangrijk om inderdaad echt wel verder te gaan met die relatie. Dat is de vorige keer dat ik verteld heb, wat er ons tegenzit in de relatie. Maar er zijn ook dingen die God tegenzitten. Zijn er dingen die God tegenzit? Absoluut. En we gaan een keer een tekst lezen in Exodus hoofdstuk 16, vers 2 tot 8. Dus Exodus, hoofdstuk 16, vers 2. Of ik zal ook lezen vanaf vers 1, om het een beetje te situeren. Dus Exodus, hoofdstuk 16, vanaf vers 1. En daar staat er het volgende. Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de hele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt, op de 15e dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. Dus het was nog maar de tweede maand, hè, dus nog niet zo ver. En dan staat er, en in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen, ach, dat wij door de hand des Heeren in het land Egypte gestorven waren, toen we bij de vliespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze hele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeide de Heer tot Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als zij op de zesde dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen. Daarop zeiden Mozes en Aaron tot alle Israëlieten, vanavond zult hij weten dat de Heer u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult hij de heerlijkheid des Heeren zien, omdat hij uw gemord tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij dat hij tegen ons mord? En Mozes zeide, als de Heer u in de avond vlees te eten heeft, en in de morgen volop brood, omdat de Heer het gemor waarmee hij tegen hem gemord hebt gehoord heeft, wat zijn wij? Niet tegen ons was uw gemor, maar tegen de Heere. Welk woord komt er altijd terug? Gemor, gemor. Voilà, daar is het. He. Gemor. He. Dat is hier in een bejaardentehuis. Ik heb dus daar ook, ben er ook een hele tijd geweest, omdat mijn moeder daar haar laatste jaren ook doorgebracht heeft. En ik zat soms zo aan een tafel ook van de bejaarden en... Ja, het ging heel vaak over eten, hè, en dat eten hier zo slecht was. En, het is daarom dat ik dat beeldje gebruik. Hè, en er was klaar. Nu, ik heb verschillende keer meegegeten bij hen. En ik vond dat echt lekker. Hè, en ik zei, amai, dat is hier goed eten. Hè. En dan zeiden ze, ja, het was eigenlijk wel niet zo slecht. Hè, maar ze waren zo gewoon van altijd te klagen daarover. Hè. Ongelooflijk, hè. En dus het gemor, dat is iets wat dat, ja, dat schijnbaar echt wel heel erg in ons zit. Kijk, er is nog een psalm, psalm 78, die daarover gaat. Ik ga het een keer lezen ook, een stukje daaruit. Psalm 78. Vanaf vers 27, daar staat er het volgende. Daar staat er, hij deed vlees op hen regenen als stof, gevleugeld gevoogde als het zand der zeeën. Hij deed het vallen midden in zijn legerplaatsen rondom zijn woning. Zij aten en werden volop verzadigd en hij schonk aan hen hun begeerte. Nog hadden zij hun begeerte niet gesteld, nog was hun spijze in hun mond. Dus je ziet, die begeert altijd weer klaar en ze kan nooit goed zijn. Je hebt dus inderdaad mensen die altijd klaar voor hetgeen dat ze niet hebben. Hè. En voor hetgeen dat ze gekregen hebben, dat staat dan ook niet aan. Hè. En soms gaat het ook over dingen loslaten. Hè. Zoals bijvoorbeeld de vrouw van Lot. Hè. Dus zij mocht niet omkijken, ze moest haar rijkdom achterlaten. Hè. Is het gelukt? Nee. Ze heeft toch gekeken hè. En zij werd een zoutpilaar. Hè. Nu, er staat wel in de Bijbel dat we zout moeten zijn hier op aarde. Maar je moet nu ook niet overdrijven, hè? Zoals die vrouw, hè? Ze werd een zoutpilaar. Hè? Maar het is eigenlijk wel erg dat zij door haar dood een beter getuigenis was dan door haar leven. En ik hoop dat dat van ons niet kan gezegd worden. Hè? Dat ze zeggen, ja, het was geen fameus voorbeeld als christen. Hè? Benjamin Franklin, hè? Die zegt, dus de vraag is inderdaad, ben ik tevreden? Die zegt het volgende, die zegt... Tevredenheid maakt arme mensen rijk, ontevredenheid maakt rijke mensen arm. Dat is mooi gezegd, hè? Dus uiteindelijk is dat zo. Hè? Paulus bijvoorbeeld, die zei van zichzelf dat hij rijk was. Waarom? Omdat hij had leren leven in de omstandigheden waarin dat hij geplaatst werd. En hij zegt, hè, bijvoorbeeld in Filippenzen 4, vers 11, moet dat niet opslaan, niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Weet je wat, hè? Dus ik heb hier een foto, je kunt het misschien niet zo goed zien, maar dat zijn kasplanten. Hè? En heel wat christenen zijn als die kasplanten. Hè? Dus zolang dat het maar dat ze goed beschermd zijn, hè, en dat je een beetje water krijgt en zo, hè, niet te veel kou hebben en zo, hè, dan is het goed. Hè? Als maar zelf niet te veel inspanning moeten doen in de gemeente, hè, en gewoon kunnen meedraaien en zo nu en dan een keer iets spectaculairs tegenkomen. Dat is een keer een goede spreker heen en saaien zoals vandaag. Maar zo, ja, al van die dingen zo van, wauw, dat willen wij nu echt. Hè. En nee, dat is eigenlijk echt niet de bedoeling. Hè. Ik hoop dat we allemaal planten worden die buiten staan, in regen en wind, in warmte en koude. Want wat gebeurt er met die planten? Wel, die planten gaan hun wortels diep in de aarde steken. Hè. En dat is hetzelfde ook van, hoe meer, dat is raar om te zeggen, maar hoe meer dat we tegenkomen, hoe meer dat we onze wortels in Christus gaan steken. Hè. Of dat is toch de bedoeling. Hè. En dan staan we stevig. Hè. Dan zijn we echt prachtige voorbeelden ook voor de Heer. Ik zeg dat niet graag, want ik kom dat ook niet graag tegen, al die tegenstand en ziekte en al van die dingen. Hè. Dan zeg je, oh, waarom ik? Hè, waarom ik? Maar het is Gods bedoeling om op die manier dieper en dieper te groeien en minder te gaan klagen en te zagen. Hè. Okay? Dat is een eerste zaak. Hè. Dus een tweede zaak, ik weet niet of je dat herkent, die tekening, over wat dat gaat, wat denk je? Barmhart en Samaritaan, ja, juist, ja, ja. Dus dat ging inderdaad over onverschilligheid. Dus twee mensen waren nog gepasseerd, mensen die hoog in aanzien waren, leviet en schriftgeleerden, waren goed gezien, en toch waren ze onverschillig voor die man die daar lag. En dat was een Jood. Het is eigenlijk maar de barmhartige Samaritaan die dus die barmhartig was voor die man, hè. En dat is iets wat dat God moeilijk tegen kan, tegen die onverschilligheid. Hè. Ik weet niet of je nog gehoord hebt van de hertog van Wellington. Nog van gehoord? Hertog van Wellington? Napoleon, daar hebben we al nog van gehoord. Hè. Wel, Napoleon werd verslagen door de hertog van Wellington in Waterloo. Hè. De slag bij Waterloo. In 1815 is dat gebeurd. Maar Wellington, er gaan ook een aantal verhalen rondom hem. En een van die verhalen was dat hij in zijn leger een soldaat had. Een goede soldaat anders wel. Maar ja, hij stak toch altijd meer domme dingen uit en zo. Hé. Maar op een bepaald moment is die een soldaat gedeserteerd. En als hij dus uit het leger ontsnapt, in die tijd stond er de doodstraf op. Hé. En Die hertog van Wellington was toch echt wel een barmhartige man. En hij zei, kijk, zegt hij, ik moet je eigenlijk ter dood brengen, maar misschien is er een van uw collega's, een van de medesoldaten, die een goed woordje voor jou kan doen. Hè? Want ik heb alles al geprobeerd, zegt hij, ik weet niet meer wat ik moet doen. En er was een soldaat die zei, ja, maar zegt hij, generaal, heb nog niet alles geprobeerd, hè. Je hebt hem eigenlijk nog geen volledige genade gegeven, in de zin van dat je alles vergeet wat hij misdaan heeft. Hè. En Wellington dacht een beetje na, hij zegt, wel, het is goed, hè. Ik ga hem alles vergeven wat hij misdaan heeft. Hè. En hij mocht dus ook uit het leer gaan en zo, hè, dus zonder dat hij gestraft ging worden. Maar die soldaat heeft weer dienst genomen. Hè. En er is nooit meer iets verkeerd gebeurd met die soldaat, hè? Want die had zo een liefde gekregen ook voor zijn generaal, omdat hij juist hem zo lief had en zoveel kansen gaf. Wel, beste mensen, we hebben veel grotere genade gekregen, hè? Veel grotere genade. We hebben niet alleen, niet dat we de doodstraf gaan krijgen, maar we hebben dus ook eeuwig leven gekregen, we hebben een relatie met de Heer gekregen. Jongens, hè? Dus hoe komt het dan dat we zo onverschillig soms zijn voor onze omgeving? Ik wil wijzen op deze tekst hier, een heel gekende. Ik ga hem eventjes voorlezen, Matthäus 9, vers 36 tot 37. Daar staat er, toen Jezus de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen, de oost is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. En toen dacht ik, ja, arbeiders zijn er weinig. Zou dat komen door de groeiende onverschilligheid van zijn eigen kinderen? He, want we zeggen dat soms, ja, he, dat er maar arbeiders bij komen. Maar ja, misschien ben jij ook een van die arbeiders, he? Ik ben dat heel zeker. Dus ja, dat zit toch een beetje in onze bakken. En zo denk je, Ivan, ja, je zit gebezen met gedetineerden, dus je zult hij wel heel erg barmhartig zijn en oog hebben en zeker niet onverschillig. Wel, beste mensen, je zou daarvan verschieten, maar ik moet daar, dat staat bij mij van boven op mijn gebedslijst. Heer, help mij om niet onverschillig te zijn. Hè. Heer, maak mij bewogen voor mijn omgeving. En op sommige momenten, ja, als je in de gevangenis komt, heb je al gehoord schrijnende verhalen, maar heb je al zodanig veel gehoord dat het je soms niet meer raakt. Hè. En dan verlies ik mijn bewogenheid. Dus ik moet daar echt voor bidden. Hè. Dus jullie mogen daarvoor bidden, maar bid ook voor uw eigen bewogenheid. Het is soms een keer goed als je zo mooi weer is en je zet je op een bank en ziet al die mensen passeren, dat je bidt voor die mensen die passeren. En ze zegt, heren, dat zou toch fantastisch zijn, moesten ze ook u leren kennen. Hè? Dus alstublieft, onverschilligheid. Hè, is iets waar de Heer zich over aan stoort. Een ander iets, hè, is eigenlijk schijnheiligheid, waar dat de Heer zich aan stoort. Hè. Schijnheilig zijn. Als je denkt aan figuren als David, hè, die een man naar Gods hart wordt genoemd, nogthans, ja, we hebben het daar al, net al ook al over gehad, hè, die heeft dus ook wel een moordbaan. Hè, heeft een moordbaan. Mozes, hè, die wordt als de meest zachtmoedige mens beschreven in de Bijbel, heeft een moord, heeft hij vermoord. Hè. En dan zei hij, hoe is dat toch mogelijk, hè? Dat je die mensen, hè, mannen naar mijn hart noemt. Hè? Hoe is dat mogelijk? Wel, ik wil ook een tekst laten lezen in 2 Samuel hoofdstuk 6, vers 20 tot 22. En daar ga je zien dat het gaat over de eerlijkheid van David. We gaan even naar 2 Samuel. Samuel hoofdstuk 6, vers 20. Het gaat dus, je ziet dat ook als titeltje staan, de ark wordt overgebracht, de ark van het verbond wordt overgebracht naar Jeruzalem. En dan vanaf vers 20 zien we dus het volgende staan. Dus hoofdstuk 6, vers 20, 2 Samuel. Toen David terugkeerde om zijn gezin te begroeten, ging Michal, de dochter van Saul, David tegemoet en zeide, wat een eer heeft de koning van Israël zich thans verworven, dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwen van de slavinnen, zijn dienaren, zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot. Maar David zeide tot Michal, voor het aangezicht des Heeren, die mij verkoren heeft boven uw vader en boven heel zijn huis, om mij aan te stellen tot vorst over het volk des Heeren, over Israël, voor het aanzicht des Heeren heb ik gedanst. Ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. En bij de slavinnen van wie hij spreekt, bij haar wil ik eer verwerven. Michal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag. Wel, wat staat er daar? Dus David is heel eerlijk. Hè? En hij zegt, nee, ik ga geen schijnheiligheid tonen. Hè? Geen schijnheiligheid. Ik ben zo. Hè? Ik doe het allemaal voor de Heer. En hij komt recht vooruit en hij zegt, ik heb gedanst voor de Heer. Hoe kan mij dat schelen wat de omgeving daarover denkt? Hè? Het gaat over mijn relatie met de Heer. Geen schijnheiligheid. Hè? Het is een beetje zoals Spreuken 15 vers 11 ook zegt, hè, van dodenrijk en verderf liggen open voor de ogen, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen. Hè. Dus wij kunnen ons eigenlijk niet verbergen voor de Heer. Ik heb nu nog mijn twee jongste kleinkinderen, dat is een tweeling, hè, en die zijn zo, ik denk een jaar en een half, nu moest mijn vrouw mee zijn, zoals ze direct mij herstellen en zeggen, nee, het is geen jaar en een half, het is iets kouder of iets jonger, maar ik weet dat niet zo. Maar het zijn in ieder geval nog kleine kindjes, hè. En ze zitten zo'n beetje in de fase dat ze zich beginnen verstoppen. Hè. Maar wat ze ook gevonden hebben, is als ze hun handen voor hun ogen doen, hè, Dan zeggen ze, ik ben weg. En we lachen daarmee. We zeggen, allee, hoe is dat mogelijk, die kleine kindjes, dat ze nu niet beseffen dat ze niet weg zijn, maar dat ze zichzelf weggeborgen hebben achter hun ogen. Achter hun handen tenminste. Maar, en we lachen daarmee. En toen dacht ik, allee, en wij als christen, wij doen precies soms hetzelfde. Wij denken dat we ons kunnen verbergen voor de Heer. En toch staat er daar, alles ligt open voor de Heer. Dus je kunt je echt niet verbergen. Geen schijnheiligheid. Dus de vraag is inderdaad van, oké, hoe komen wij tot God? Hoe ben je ook gekend in je omgeving? Want het kan zijn dat je hier naar de kerk komt en dat je zegt, ik ga een beetje een andere houding aannemen. Zo, ik ga een beetje mij goed gedragen en totdat ik weer buiten ben. En dan zeg ik, oef, 2 uur, het is genoeg geweest. Ik kan me weer laten gaan. Nee, sorry mensen, maar dat is niet de bedoeling. Wat dat je ook geplaatst wordt in je gezin, op je werk en zo, is het echt de bedoeling dat je bent zoals je bent en dat je je niet wegstopt. Ik weet nog heel goed, ik weet niet of ik je dat voorbeeld hier neem, maar op mijn eerste werk hadden we een onderdirecteur en die kon dus echt ook het personeel treiteren, echt het leven moeilijk maken. Ik vond ook, ik was nog niet zo heel lang christen en ik dacht, ik moet echt een goed voorbeeld zijn. En ik kon niet verdragen dat hij het personeel, en zeker ook het vrouwelijk personeel, altijd weer treiterde en tot wenen bracht en zo. En op een bepaald moment kwam er weer een begeleider al wenen binnen in de leefgroep. En ik zei, nu is het genoeg. En ik met mijn haar recht daar naartoe. Het was zo'n lange gang. Ik klopte zelfs niet op de deur, die deur open van die onderdirecteur. En ik zei, dit is nu de laatste keer dat ik dat doe met mijn personeel. Dus ik was zelf groepschef over een aantal leefgroepen. Ik zei, dit is nu de laatste keer dat je dat doet. En boem, patat, die deur weer dicht en ik was weer weg. Weer door die lange gang. En ondertussen was er zo precies een stem in mij die zei, allee, wat is nu het verschil tussen hem en jij? Hij doet juist hetzelfde. En ik kwam weer op de leefgroep en dacht, nee, dat is niet juist. Dus ik weer terug die lange gang door. Nu beleefd kloppen, mag ik binnenkomen? En ik zeg, sorry van daarnet, dat was niet juist wat ik deed. Ik zeg, dat jij dat doet ten aanzien van het personeel, dat vind ik inderdaad niet juist. Maar de manier waarop ik het overgebracht heb, is niet correct. En die man, die was perplex, die zei, zet u. Ik heb daar een uur aan een stuk mogen getuigen over de Heer Jezus. En achteraf dacht ik ook van, kijk, dat is eigenlijk hoe dat God ons wilt, eerlijk, open en ook toegeven als we verkeerd doen. En niet zo dat proberen te camoufleren van, wij zijn hier de man. Nee, juist door die eerlijkheid was hij geraakt. Dat is wat ons anders maakt. En niet het feit dat we nu al perfect leven, we hebben het al gehoord, dat gaat dus niet. Goed. Hoe komen wij tot God? Ik heb gehoord ook van iemand die moest naar een fabriek gaan werken, die al gekend werd voor heel goddeloosheid, met veel gevloeken en zo van die schuine taal. En zijn vriend had gezegd, amai, als je daar naartoe gaat, je zult afzien. Maar een jaar later zag hij een vriend weer die man terug en hij zei, hoe heb je het ondertussen gesteld in die fabriek? En hij zegt, ik heb daar geen enkel probleem, zegt hij. Volgens mij weten ze nog niet eens dat ik christen ben zelfs, zegt hij. Dus, en dat is een voorbeeld van, hoe dat wij ons soms gedragen naar buiten toe. Alsjeblieft mensen, kom uit voor wie dat je bent en wees eerlijk. Dat is een derde zaak en dan, ik wil nog eindigen met één. En iets wat God absoluut niet graag heeft, dat is dat we hem gaan buitensluiten. Er is een tekst in Deuteronomium, je moet hem niet opslaan, maar ik zal hem even voorlezen. Daar staat er, wanneer nu de Heere uw God u in het land zal gebracht hebben, waarvan hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, het u te zullen geven, grote en goede steden die hij niet gebouwd hebt, huizen vol met allerlei goederen, waarvan hij ze niet gevuld hebt, uitgehouwen bakken die hij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfbomen die hij niet geplant hebt en hij gegeten hebt en verzadigd zijt, neem er dan voor in acht dat hij de Heere niet vergeet die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. De Heere uw God zult hij vrezen, hem zult hij dienen en bij zijn naam zweren. Nu, als je leest in het boek van Job en zo, dan zie je dat die man echt wel veel dingen durft zeggen tegen de Heer. Die uit zijn woede, zijn frustraties, zijn twijfels, zijn bitterheid, alles zegt hij. Maar één ding doet hij nooit, dat is God uitsluiten. Niet meer over God hebben, dat gaat dus niet. Dat is ongelooflijk. En ja, denk aan Jacob, die gaat nog liever hinkend het strijdtoneel uit, dan dat hij God zou aan de kant zetten. Dat is ongelooflijk. En ik denk dat dat iets is wat God absoluut niet graag heeft, dat is dat we hem negeren of hem opzij zetten. C.S. Lewis, die ondertussen al een eindje bij de Heer is, die heeft het volgende gezegd. Hij zegt, het verbaasde hem dat hij, na zijn bekering, dat hij nog altijd met dezelfde dingen bezig was, geen enkel probleem, maar wel dat met een andere, een nieuwe ingesteldheid was. Ik lees het even, hij kwam tot de conclusie dat het volgen van Christus betekent dat iedere daad of gedachte, iedere ervaring, plezierig of minder plezierig, in verband moet gebracht worden met God. Het ging erom te leren leven voor iemand anders, zoals een atleet een wedstrijd kan opdragen aan een coach die stervende is, of aan een geliefde. Dus eigenlijk ongelooflijk. Je zegt, het is niet veel veranderd, behalve dat ik in alles wat ik doe, Christus ga betrekken ook. En dus wat je ook doet, of wat je ook zegt en zo, alstublieft, neer God niet, sluit hem niet buiten. Ik wil eindigen met een citaat van Philip Yancey. En die schreef het volgende in een van zijn boeken. Hij zegt dat bepaalde christenen in situaties kunnen geconfronteerd worden, zoals Job meemaakte. En soms vragen we ons dan af, hoe kunnen wij blijven geloven in een God die zich blijkbaar nergens iets van aantrekt en die zich zelfs vijandig lijkt op te stellen. Maar dan zegt hij, maar er is nog een subtieler gevaar waardoor we God gaan buitensluiten door een opeenhoping van afleidingen, een slecht functionerende computer, rekeningen, een reis, verbouwingswerken, het huwelijk van iemand van de familie of van je vrienden, alledaagse beslommeringen, routine. Kan het zijn dat God geleidelijk uit het centrum van je leven verdwijnt? Er zijn dagen dat ik mensen ontmoet, eet, werk, beslissingen neem, zonder dat ik ook maar de geringste gedachte aan God weet. En dat laatste is veel ernstiger dan het lijden van Job, want Job heeft nooit opgehouden aan God te denken. Dat is prachtig, hè? Dus dat is inderdaad. Dus mijn vraag is inderdaad, hoe anders ben jij naar je omgeving? Maar ik heb ook nog goed nieuws. Ik ga ook nog tonen de volgende keer hoe dat je nu kunt veranderen. Hoe kun je nu echt meer en meer anders worden? En altijd verder veranderen. Dus het is een beetje een soapserie. Een soepserie of een soepserie. Maar met een goed einde. Het zal alvast met een goed einde zijn. Dat is denk ik voor ergens in de maand mei. Dus het zal geen jaar meer duren. Mag ik nog samen met jullie bidden? Heren, dank u dat we echt mogen zien dat als wij u kennen, Heer, als we ons ook overgeven aan u, dat wij totaal anders zijn, Heer. En dat u ons dag bij dag verandert naar het beeld van uw Zoon, Heer. En dank u ook, Heer, dat u ons alle middelen ook hebt gegeven, Heer, om die verandering door te voeren, Heer. Maar wij weten ook nu een aantal dingen die u tegenzitten in die relatie. En Heer, wilt u ons helpen om inderdaad eerlijk te zijn ten aanzien van u, om niet schijnheilig te zijn, om ons echt ook over te geven, om u niet buiten te sluiten in onze relatie met u, Heer. Wilt u ons daar telkens aan herinneren, Heer, en vooral ook barmhartig te zijn ten aanzien van uw omgeving en meer met de ogen te kijken zoals u kijkt naar andere mensen. En ik dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.